Welkom bij de podcast Verslaving in Verbinding van Tim Kools. Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema's. En dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is. Neem eruit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven. Goedemiddag, Ronnie en Tim.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Fijn dat ik hier weer mag zijn in CAD Hasselt. Zoals een tijdje geleden hebben wij ook een podcast opgenomen rond gokken. En nu zitten we hier met Ronnie opnieuw en Tim. En we gaan spreken over online hulpverlening, want jullie zijn daar wel pioniers in, denk ik. En we vinden het ook belangrijk dit aanbod naar mensen toe te brengen. Vandaar dat het fijn is dat jullie iets inzetten om dat uit te leggen. Maar eerst hoor ik graag even wie jullie zijn. En misschien kunnen we beginnen met Tim.
Bedankt voor de uitnodiging in ieder geval, Tim. Ik ben Tim Vos, van opleiding ben ik klinisch psycholoog. En ja, samen met Ronnie liggen we mee aan de basis van wat we nu kennen als online psychologie.
Ronnie, kan jij je even voorstellen?
Ja, ik werk hier als hulpverlener binnen Integra. Ik doe dat halftijds, waar ik mensen ontvang, face-to-face begeleidingen doe. En halftijds doe ik dan de online begeleidingen binnen onder andere alcoholhulp en gokhulp. Alle sites van online psychologie eigenlijk. Hè.
Ja. Ja. En Tim zei het net al, jullie zitten echt aan de basis van de ontwikkeling, denk ik, van de online hulp. Vertel eens, hoe is dat dan ontstaan? Wat betekent dat juist?
Ja. De komst van internet heeft heel wat gebracht, waaronder ook nieuwe mogelijkheden als het gaat over hulpverlening. En in dat kader eigenlijk is het destijds Herwig Klaes geweest, die het idee had om de mensen die we eigenlijk moeilijker bereiken binnen de CGG, om die drempel een beetje naar omlaag te halen. En die heeft dan samen met ons alcoholhulp.be ontwikkeld. Hij heeft ook de nodige contacten gelegd, subsidies gekregen destijds nog van de federale overheid, denk ik, en samenwerkingsverbanden tussen toendertijd twee CGG's, waaronder CGG Integra, want het is ondertussen CGG Integra en niet meer CAD, en CGG Kempen.
Ja.
Zo is dat ontstaan. Ja, op dat moment zouden we ons eigenlijk een soort van pioniers kunnen noemen. Dus we waren zelf nog een beetje aan het verkennen van wat zijn de mogelijkheden, hoe pakken we dat het beste aan. En aldoende en al experimenterende zijn we tot een soort 12-weken programma gekomen waarin mensen begeleiding kunnen krijgen via chat.
En ik hoorde nu daarnet zeggen alcoholhulp.be, dat misschien de eerste site was waarmee jullie begonnen zijn.
Ja, dat was het nieuwe toen in het hulpverleningslandschap. Ook nog totaal onbekend op dat moment. En ja, dus dat moest ook nog promotie rondgevoerd worden. Niemand die alcoholhulp.be op dat moment kende. En het is toch belangrijk om bij de juiste mensen een soort van reclame te maken dat ze weten dat ze bij ons terecht kunnen.
Ja, en Ronnie, jij was daar ook in betrokken.
Het was destijds vooral Herwig Klaes, die al vele jaren ervaring had eigenlijk in het psychiatrisch centrum. En die door jarenlang ervaring ook zoiets had van, eigenlijk zouden we veel meer mensen moeten kunnen bereiken. En eigenlijk zouden we misschien ook beter wat afstappen van het idee dat we mensen vanuit de hoogte een beetje, van wij gaan zeggen wat de mensen moeten doen, dat we mensen zo benaderen, dat we wat stoppen met de mensen cliënten of patiënten te noemen, maar dat we meer op een gelijk niveau eigenlijk met de mensen aan de slag gaan. En dat we mensen wat meer eigenaar maken van hun herstelproces en dat we ze ook meer zien in hun krachten, van daaruit vertrekkende. Het was vooral Herwig Klaes die van destijds gaan bekijken is, in samenwerking met destijds CAD en de Kempen, om zo'n site online te maken. En alcoholhulp, de eerste zaadjes zijn geplant in 2007. Er zijn dan middelen gevonden via het Verslavingsfonds om dan inderdaad vanaf 2008 te starten. En vanaf 2008, ze zochten zo wat hulpverleners die eigenlijk in het CGG werkten, die nu en dan ook een online gesprek wouden doen. En ik vond dat wel een interessant gegeven. En ik ben dan in 2008 op de kar gesprongen om een als van de eerste online hulpverleners destijds mee met alcoholhulp aan de slag te gaan. Ja.
Maar dat was voor jullie toch ook wel wennen, denk ik, om ineens van gesprekken met mensen online koudwatervrees, denk ik dan ook een beetje.
Ja, in het begin was dat inderdaad zo, maar gelukkig hadden we beide wel ervaring, ook in face-to-face contacten. En Ronnie dan ook in de verslavingszorg, denk ik. Ik zelf heb gesolliciteerd op de eerste vacature, veronderstel ik, voor alcoholhulp. Ik kwam destijds van justitie en ja, dat was echt op mijn lijf geschreven, die vacature op dat moment, omdat ik in het verder verleden ook informatica heb gestudeerd. Dus die combinatie met psychologie was eigenlijk ideaal. Vandaar dat ik eigenlijk zo in de verslavingszorg in eerste instantie terecht ben gekomen en dan mee aan de slag voor alcoholhulp.
Ja, want hoe was dat opgebouwd? Alcoholhulp.be, hoe kan ik me dat voorstellen?
Je moet eigenlijk zowel alcoholhulp, maar eigenlijk ook de andere sites, is eigenlijk een drieluik. Hè? Van, het is de bedoeling van wat trapgewijs dat de mensen aan de slag kunnen met de site. Het begint allemaal, een eerste luik is informatie en zelftestjes. Dus eigenlijk iedereen die wat meer informatie wilt over alcoholgebruik, de mogelijke risico's, wat je eraan kunt doen wanneer dat je een probleem hebt, dat vind je allemaal in dat infoluik. Komt met de vaststelling van eigenlijk wil ik er wel wat meer mee doen of vind ik van mezelf dat ik dat moet doen, dan kan men aan de slag met het zelfhulpprogramma. Dat is dan laagdrempelig, volledig zelfstandig aan de slag gaan online. Je krijgt wel wekelijks een aanmoedigingsmail eigenlijk met wat informatie wat je zou kunnen doen die week. En voelt je aan dat dat misschien onvoldoende is, dan kun je eventueel ook de online begeleiding doen. Dat is een gelijkaardig programma als het zelfhulpprogramma, maar waar dat je dan eigenlijk ene keer per week een online gesprek hebt met een hulpverlening. Meestal is dat via chat, kan eventueel via beeldbellen.
Oké, die allebei kunnen.
Ja, op indicatie kan beeldbellen ook. En eigenlijk is het ook wel de verwachting dat de cliënt naast het wekelijks gesprek ook tussen twee gesprekken wel stilstaat bij de problematiek. En daarvoor kunnen we bepaalde oefeningen openen, die dan, wanneer dat ze daarmee aan de slag gaan, ze gaan daar lezen, gaan dat invullen, en zo komen ze eigenlijk tot wat meer inzicht. Dat motiveert hun, maar dat geeft ook wel wat tips en wat know-how van hoe kan ik hier precies dat gedrag wat zo moeilijk te veranderen is, hoe kan ik dat eigenlijk concreet aanpakken? Hè?
Ja, en ik kan me voorstellen dat het eerste deel anoniem is. Zo die zelftest en wat kennisdingen. Dat tweede deel denk ik misschien ook.
Ja, het kan allemaal inderdaad volledig anoniem. En we worden op dit moment ook gefinancierd door de Vlaamse overheid. Dus we kunnen dat ook kosteloos aanbieden voor de deelnemers die dan online hulp zoeken.
Dus het is anoniem en gratis en laagdrempelig.
Het is sowieso al laagdrempelig, hè, omdat het eigenlijk online kan. En die anonimiteit versterkt die laagdrempeligheid nog. Hè. Dus de drempel wordt nog wel lager gelegd, omdat mensen anoniem kunnen registreren. Dat betekent voor heel veel mensen ook dat schaamte minder speelt. Hè. Dus we zien elkaar niet, kennen elkaar niet. Dus het wordt dan ook makkelijker om sneller tot de kern van het probleem te gaan.
Ja. Dus stel, ik voel dat ik een probleem heb rond alcohol, maar ik durf nog geen stap te zetten naar een fysieke hulpverlener. Dan kan ik naar alcoholhulp.be gaan. Kan ik me registreren of met een anoniem mailadres. Kan misschien ook, ik weet niet hoe dat dan werkt. Uh-huh. En dan kan ik daar eerste stappen zetten zonder dat iemand dat eigenlijk weet.
Ja, dat kan met een anoniem e-mailadres, maar dat kan ook zonder e-mailadres. Nadeel van zonder e-mailadres is dat het moeilijker wordt om gewaarschuwd te worden voor verwittiging te krijgen als er nieuwe berichten zouden zijn van de hulpverlener.
Ja.
Maar in principe kan het ook zonder e-mailadres.
Ja. En ook in het derde luik, want dat is dan wel in contact met een hulpverlener. Kan dat dan nog anoniem?
Gelukkig wel. En dat is ook heel belangrijk, denk ik, dat we dat kunnen behouden. Het kan volledig anoniem, omdat mensen gebruik maken van een, wat we dan noemen een alias of een gebruikersnaam.
Ja. Ja, want ik hoorde net Ronnie zeggen, in het derde luik, op indicatie kan ook beeldbellen. Hoe werkt dat dan? Mensen kunnen dat kiezen of hebben jullie een voorkeur?
Ja, de voorkeur gaat zeker uit naar communicatie via chat. Ook omdat we vinden dat dat een aantal voordelen biedt. Als mensen iets schriftelijk noteren of typen, dan wordt er vaak toch wat meer over nagedacht. Ze kunnen ook de chatgesprekken herlezen achteraf. Dus beeldbellen doen we op indicatie en dat betekent eigenlijk wanneer dat de chatten moeilijker lukt. Dus bijvoorbeeld iemand die zeer traag typt of iemand die lichamelijk misschien niet in staat is om te typen. Zo'n mensen, daar bieden we dan uiteraard wel een alternatief en dat is dan vaak beeldbellen.
Ja, en dan wordt het ineens niet meer zo anoniem, denk ik. Maar dat is een keuze ook van mensen dan, hè? Om dat zich is te tonen.
Inderdaad zo. Ja, hè, mensen, wat ook opvalt, is eigenlijk naarmate de begeleiding vordert, dat mensen er vaak voor kiezen om die anonimiteit zelf ook op te geven.
Ja. Ja. Zeg, en hoe lang duurt zo'n programma? Stel dat ik mij daarin zet en ik ben bereid om naar het derde luik te gaan. Ik hoor al niet zeggen, wekelijks een gesprek. Hoe lang duurt zo'n gesprek en hoe lang duurt dan een begeleiding?
Ja, een gesprek gaan we uit van een 45 minuten tot een uur eigenlijk. Na die 45 minuten proberen we stilaan af te ronden. En in principe werken we met een 12 weken programma. Dus dat betekent 12 chats binnen 12 weken.
Oké, en is dat een opbouw van thema's die jullie in die chats doen? Of hangt dat af van wat mensen dan aanbrengen? Of?
Absoluut. We hebben een heel aantal modules ontwikkeld, een heel aantal oefeningen ook. Evidence-based, in samenwerking met een aantal universiteiten, maar ook met eetexpert.be en zitstil.be zijn we modules aan het ontwikkelen. En dat is een grote meerwaarde, dat we die modules kunnen aanbieden, maar de basis eigenlijk blijft toch het opbouwen van een band, een goede band met degene die aan de andere kant van het scherm zit. En van daaruit start het eigenlijk. En dus wat aan de andere kant de cliënt aanbrengt, daar gaan we op verder. Bij de registratie zijn er ook een aantal vragen die ingevuld moeten worden. En die nemen we mee eigenlijk tijdens ons eerste verkennend gesprek. Dus op basis daarvan vormen we al een redelijk goed beeld over wie er aan de andere kant zit. En wij vinden het als visie heel belangrijk dat elke cliënt als uniek wordt beschouwd. Er zijn geen twee mensen hetzelfde.
Dat is inderdaad zo. Ronnie, want ik hoorde u daarnet zeggen, alcoholhulp, maar er zijn er nog. Welke zijn er zo allemaal?
Ja, het is allemaal gestart bij alcoholhulp. En ik denk dan gedurende de eerste 5 jaren, na 2008, is er ook nog cannabishulp gekomen, drughulp.be. Ik was al veel met het thema gokken bezig, dus ik wou absoluut ook wel een gokhulp.be. Gelukkig is de directie er hier ook wel in meegegaan, om dan geld te zoeken voor gokhulp.be ook online te krijgen. En daar is dan een tijdje bij gebleven, bij die websites rond verslaving. Maar nadien is er dan ook nog samen met onze diensten, maar dan is CGG de Pont vanuit Mechelen er ook bijgekomen, om dan eigenlijk in een samenwerkingsverband depressiehulp.be online te brengen. Dat was dan ineens een ander thema. Na depressiehulp is ook angsthulp.be gekomen. En momenteel is er sinds kort ook de jongerensite eigenlijk, waar dan jongeren tussen 16 en 23 online ook informatie kunnen vinden, maar ook kunnen starten met een online begeleiding. En eigenlijk is dan in die periode ook beslist, we gaan eigenlijk alles onder ene koepel brengen, online psychulp. Ook omdat de achterkant eigenlijk van al die sites, die werden ook verbonden, wat grote voordelen gaf. Daar waar we met de verslavingswebsites vooral bezig waren met motiverend interviewen en cognitieve gedragstherapie, die oefeningen die zo wat traditioneel waren binnen de verslavingszorg, kregen we met depressiehulp eigenlijk ook de mogelijkheid om ook te kijken naar waar de cliënten informatie konden vinden rond depressies, maar ook oefeningen rond de stemmingsmeter, emotieregulatie enzovoort. Dus dat gaf zo wat voordelen om wat ruimer te kijken dan enkel dat verslavingsgedrag, maar inderdaad de persoon zijn totaliteit. Dat deden we sowieso al, de persoon zijn totaliteit bekijken, maar hier kregen we ook de mogelijkheid om concreet online de cliënt ook aan de slag te laten gaan met andere zaken dan alleen het verslavingsgedrag, indien nodig. En we weten dat heel vaak verslaving samengaat met andere problematieken natuurlijk. Hè?
Dus dat jullie al die sites verenigd hebben in ene site, moet ik dat zo zien?
Wel ja, je kunt al die aparte sites, hè. De meeste mensen komen nog toe op alcoholhulp of depressiehulp. Hè. De meeste mensen gaan gericht op die sites hulp zoeken. Maar eventueel kan de ingangspoort ook zijn online psychiehulp. En inderdaad, de hulpverleners die werken met de sites, hè, de online hulpverleners, maar ook mensen die face-to-face therapie geven, die kunnen de sites gebruiken om blinden te werken. Hè. Die hebben nu de mogelijkheid om eigenlijk al de oefeningen die beschikbaar zijn te openen, onafhankelijk van langs welke kant de cliënt binnenkomt eigenlijk. Hè.
Ja. Dus onlinepsychulp.be, langs daar kunnen we ook de weg vinden naar al die sites.
Klopt.
En zo hoor ik het juist. Hè. En in de back-office is het ook verbindend voor jullie om wat dingen te kunnen combineren.
Ja.
Want je hebt het over oefeningen. Wat voor soort oefeningen zijn dat zo? Ik raap dan altijd even in de raad van iemand die zich afvraagt, ja, wat kan ik daar gaan doen op die site? Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Oefeningen rond een verslaving.
Ja, jawel, dat is een goede vraag. De basis voor alle websites eigenlijk, niet enkel voor die van de verslaving, is vaak het registreren van het probleem. Ja, dus bij alcoholhulp concreet gaat het dan over het bijhouden van het dagelijks gebruik een aantal standaard glazen alcohol. Ja, op die manier houdt de hulpverlener ook een vinger aan de pols. En dat is eigenlijk ideaal om op de hoogte te zijn van het alcoholgebruik, hè, van de cliënt en daarop in te spelen. En bij depressiehulp gaat het dan over het bijhouden van de stemming, ja, dag per dag. Verder bij de verslaving is een heel belangrijke oefening, vind ik zelf. De oefening voor- en nadelen, waar dat mensen noteren wat voor hen de voordelen zijn van het gebruik van alcohol of van een verslavend middel en wat de nadelen daarvan zijn.
Ja.
En andersom ook wat voor hen de voordelen zijn van stoppen of minderen met dat middel en wat de nadelen zijn van stoppen of minderen met dat middel. Ja, zodat mensen daar ook zicht op krijgen. En doorheen de begeleiding wil ik zeggen, en dat is ook een beetje wat we dan een levende oefening noemen. Naarmate dat mensen ervaring opdoen, komen daar misschien nieuwe voor- en nadelen tevoorschijn. Het is dan ook belangrijk dat die daar mee in genoteerd kunnen worden, zodat mensen voor zichzelf ook een overzicht hebben van, ja, waarom probeer ik nu te minderen? Hè? Of waarom probeer ik nu te stoppen? Dan kunnen ze altijd teruggrijpen naar die oefening en bijvoorbeeld de nadelen van gebruik herlezen op een moeilijk moment.
Ja, om zo ook voor te bereiden naar een beslissing misschien van wat wil ik hiermee gaan doen. Want mensen moeten niet gestopt zijn, denk ik, met een middel om zich te kunnen aanmelden in het systeem. Hè?
Zeker niet. Mensen moeten zelf een beetje kiezen, hè, wat dat ze willen bereiken, of dat nu stoppen of minderen is. Voor sommigen die al een aantal keren hebben geprobeerd om te minderen, hè, wat dan op langere termijn misschien niet blijkt te lukken, is het belangrijk, ja, dat ze ook wat uitleg krijgen over wat is de dynamiek, hè, die erachter ligt van een verslaving. Dat we dan veel psychoeducatie geven ook. Hè. Er zijn heel veel mensen, denk ik, die met perioden worstelen, hè, met een verslavend middel en het dan weer even aanpakken, maar het komt steeds terug op het pad. Voor die mensen is het soms beter om volledig te stoppen. Maar dat is inderdaad een heel grote opdracht. Als ik tegen u zeg van, of ja, als ik tegen mezelf zeg van, vanaf nu mocht je geen koffie niet meer drinken, Tim. Dan denk ik, mijn leven lang, daar gaat niemand aan beginnen. Dus het is dan belangrijk dat we dat ook van die berg wat heuveltjes maken.
Dat is mooi gezegd. Ja. Dat behapbaar.
Ja. En wat we dan vaak zeggen is eigenlijk van, ja, probeer het van dag tot dag te bekijken. Elke dag zonder alcohol is een dag gewonnen. Is ook een dag op meer kans van ervaren hoe ziet mijn leven er zonder alcohol uit. En dat is een belangrijke. Zolang mensen een verslavend middel gebruiken, is het heel moeilijk om te stoppen niet als een verlieservaring te beschouwen. Dus er gaat ergens een drempel genomen moeten worden om toch minstens een tijd te stoppen, om te ervaren hoe het leven er dan uitziet. En dat is niet gemakkelijk. Maar eenmaal dat het op die manier ervaren kan worden, is vaak wel een belangrijke drempel genomen.
Eenmaal als we het een langere tijd toegelaten hebben, want in het begin is het een heel heftige opdracht die doorgaans gemakkelijker wordt, denk ik, naarmate we langer niet meer het middel of het beloningsgevoel gedrag stellen en die hersenen gaan zich aanpassen. Maar in het begin lijkt dat, ja, een onmogelijke opdracht en dat vraagt tijd.
En ja, en ook inzicht, denk ik. Hè. Ja. Weten dat het op die manier werkt, doet al veel. Weten dat dat drang ook weer overgaat. Dat drang niet betekent dat je moet gebruiken. Maar dat het eigenlijk vanzelf ook weer verdwijnt als je niet verbruikt. Dat is ook een heel belangrijke ervaring.
Ja, drang, zucht, craving. Hebben jullie daar ook zo oefeningen aan? Als je zegt, van dat bieden wij aan oefeningen. Zit dat daar ook in dat pakket? Van hoe ga je om of hoe kan je omgaan met goesting, met craving?
Ja, uiteraard. Dat is een belangrijk deel ervan.
Ja.
Ja, dus ja, een middel heeft ook vaak een zekere functie voor iemand. En het is belangrijk om daar ook aandacht voor te hebben, voor die functie van dat middel, voor die persoon. Is het om snel te kunnen ontspannen? Zijn er andere manieren om tot ontspanning te komen? Zijn er andere manieren om je hoofd leeg te maken? Ja. Zijn er andere manieren om bijvoorbeeld met een onrustig gevoel om te gaan?
Jullie zijn nu al wel even bezig in deze pakketten. Dat lijkt ook uit te breiden. Hebben jullie zicht op hoeveel mensen je bereikt? Welke mensen daar zo contact opnemen? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, als we kijken naar het publiek, dan zien we vooral bij de verslavingswebsites, depressiehulp ook wel, dat het vaak om toch wel een ander publiek gaat dan dat we dikwijls in de face-to-face contacten zien. Hè. Vaak gaat het om mensen die wat hoger opgeleid zijn. We merken dat we ook meer bij alcoholen bijvoorbeeld meer vrouwen ontmoeten dan dat we in de kantoren face-to-face kunnen onthalen. En dat is ook een beetje de bedoeling, hè, van de websites, dat we de unmet need, dus die mensen die nog niet de hulp gevonden hebben die ze nodig hebben, dat ze die kunnen vinden. En dat kan gaan om mensen die de stap te groot vinden, mensen die misschien de tijd niet echt kunnen maken in de agenda om nog na het werk een contact te hebben en daarom online hulp zoeken. Maar dat is wel een belangrijke. Hè. We weten dat er een enorme treatment gap is, een enorme behandelkloof, dat er veel meer mensen zijn die worstelen met een probleem dan dat er mensen zijn die hulp zoeken. En we willen eigenlijk vooral voor die mensen laagdrempelig al een aanbod kunnen doen wat naast het andere aanbod staat. Hè. En voor heel wat mensen is dat voldoende, die 12 weken. Andere mensen gaan we nog kunnen doorverwijzen toch naar die andere hulp indien nodig. Als we het hebben over cijfers, ja, alcoholhulp is de site die het meest bezocht wordt. Hè. Daar hebben we ongeveer 100.000 unieke bezoekers per maand. Dus op jaarbasis gaat het over meer dan 1 miljoen mensen die de site bezoeken.
Wat een cijfer.
Ja.
Jaarlijks meer dan 1 miljoen unieke bezoekers.
Ja, klopt. Ben hier even aan het kijken. Als we gaan kijken naar wie hulp zoekt, dan gaat het ongeveer om 100 mensen die op alcoholhulp, het zelfhulpprogramma, zich daar registreren. En 50-tal mensen die zich registreren voor de online begeleiding op alcoholhulp.
Ja.
De volgende grote site is depressiehulp, ook met een 15.000 bezoekers per maand. En daar zijn er in totaal 100-tal mensen die per maand zich registreren voor het hulpprogramma. Hè. En dan volgt nog gokhulp, cannabishulp en angsthulp. En dan recent ook de jongerensite. Dus heel wat mensen die daar laagdrempelig in eerste instantie vooral de informatie gaan lezen, hè, wat teksten gaan lezen. Ze kunnen ook deelnemen aan een forum, dat is ook een belangrijke. Hè. Via het infostuk is een algemeen forum waar mensen ook de verhalen van anderen kunnen lezen. Of ze kunnen daar een vraag stellen van ik worstel met dat. En ze kunnen dan reactie krijgen van andere personen die een gelijkaardig probleem hebben. Dus in principe is dat een grote zelfhulpgroep eigenlijk die heel laagdrempelig ook zo ontstaan is. Hè. Ja, jaarlijks zijn er een 1250-tal online begeleidingen die aangevraagd worden en 2500 mensen die het zelfhulpprogramma opstarten. Dus dat zijn bijna 4000 cliënten, hè, die op deze wijze alleen maar het programma starten. Het zijn er veel meer die iets gaan lezen of die een zelftestje gaan doen of deelnemen aan het forum. En dat is natuurlijk heel positief, hè, dat we op een laagdrempelige manier toch heel veel mensen bereiken die anders misschien nog maanden of jaren zouden wachten voor we leren die grotere drempel te nemen om iets aan de huisarts te vertellen of hulp te zoeken binnen een CGG.
Want dan zeg je het woord wachten. Als er zoveel mensen zich aanmelden, jullie hebben maar een beperkte capaciteit, denk ik, in de back-office van hulpverleners dat die gesprekken kunnen doen. In dat begeleidingsprogramma zitten jullie met een wachtlijst of Nog niet.
Ja, wel, het is wat gegroeid en gelukkig zijn we nu met een 12-tal hulpverleners die de online begeleidingen kunnen doen. We hebben lang volledig geen wachtlijst gehad. Nu is die wachtlijst kort. Nu, doordat we ons beperken tot die 12 weken, maakt ook dat we regelmatig begeleidingen afronden, waardoor er ook weer plaats komt voor anderen. En zo schiet het eigenlijk wel op. En zo, dat maakt ook dat momenteel de wachtlijst beperkt is, een beetje afhankelijk. Hè. Mensen die alleen maar de avonduren kunnen, die zullen al eens een week langer moeten wachten. Maar mensen die tijdens de daguren kunnen, die kunnen vrij vlot starten. Hè. Dus dan is het een wachtlijstje van een enkele weken eigenlijk langer niet.
En van die 12 weken wordt niet afgeweken. Dat is standaard zo. Ook als mensen voelen van ik heb er meer nood aan, wat doen jullie dan?
We merken dat er een grote therapietrouw is online. Hè, van als mensen al afhaken, dan is het oftewel heel kort nadat ze zich geregistreerd hebben, of na een eerste gesprek, maar één keer als ze een traject opstarten, dan zien we dat er heel veel mensen eigenlijk het programma ook uitdoen. Dus dat is een positieve. Hè. De meeste mensen komen ook opdagen. Hè. Dat is mensen komen beter opdagen dan face-to-face eigenlijk. Hè. Misschien ook omdat het gemakkelijker is om thuis een uurtje vrij te maken voor een gesprek, dan wel u te moeten verplaatsen enzovoort. Ja. Hè. En met die 12 weken, nu het hangt er een beetje vanaf, van als we kijken naar mensen met een vrij gezonde geschiedenis en niet al te veel psychische problemen enzovoort, die eigenlijk puur via conditionering, via het gedrag in de problemen gekomen zijn en ze zijn nog niet zo heel lang in de problemen, dan is soms die 12 weken ook wel voldoende. Hè? Heel wat mensen ronden af na 12 weken, dat ze hun alcoholgebruik of hun depressie of hun gokgedrag zien verbeteren in die 12 weken en dat ze ook voldoende hebben aan die 12 weken om dan verder te kunnen. Soms gaan we wel bekijken van welke ondersteuning is er ook na het programma mogelijk, zelfhulpgroepen enzovoort. Ja. En indien dat we aanvoelen, hè, die mensen die dikwijls wat een zwaardere geschiedenis hebben of een langere geschiedenis, die hebben zeker ook wel baat bij de programma's dat we verbetering zien naarmate het programma vordert. Maar dat we dikwijls na het programma of de laatste gesprekken wel gaan aankaarten van ja kijk, er is al heel hard gewerkt, hè, want mensen werken heel hard, hè, ook met al die oefeningen enzovoort, ze zijn heel hard aan de slag. Er is al hard gewerkt, er is verbetering, dat is heel positief. En wellicht, we zien doorheen de gesprekken dat je nog wel op een aantal dingen blijft botsen die we, ja, waar we op 12 weken eigenlijk niet het nodige werk kunnen leveren om daar helemaal klaar mee te geraken. En dat we inderdaad gaan aanbevelen om verder hulp te zoeken, ook naar de online begeleiding. En dan kijken we naar de CGG's of naar privé-therapeuten, soms opnamen hè, in dat aanbevolen is. Maar dat wordt dan ook samen met de cliënt bekeken van wat concreet heb jij nodig, wat zie je zitten enzovoort.
Ja, en daar moeten mensen dan zelf in gaan zoeken wat dan een mogelijke hulpverlener kan zijn. Het is niet dat CGG bijvoorbeeld zegt, we hebben nu 12 weken online en we gaan dit naadloos laten aansluiten bij iemand in het face-to-face programma, om het dan zo te zeggen.
Dat zou het ideale geval zijn.
Daarom denk ik het vraag.
Ja, maar vaak zitten CGG's ook al wat met wat langere wachtlijsten. Ja. Ja, die zouden dan nog langer worden voor de mensen die zich bij hen ingeschreven hebben. Nu, binnen de 3 CGG's, hè, waar dat wij als netwerkteam mee werken, hè, waar wij dat eigenlijk vandaan komen, is er wel de afspraak dat de registratiedatum, de thematische websites, dat die behouden blijft. Ja, dus dat die ook geldt voor een aanmelding bij het CGG, bij een van die 3 CGG's.
Ah ja, oké. Okay.
Dus er is toch wel al een kleine tegemoetkoming wat dat betreft, want het is inderdaad, eenmaal dat je aan de slag bent, om dan te moeten stoppen en te pauzeren en te moeten wachten, is in principe eigenlijk geen goede zaak natuurlijk.
Nee, maar dat is ook niet voor iedereen zo, want ik hoor Ronnie tegelijk ook absoluut zeggen dat zo'n programma best wel wat mensen al geholpen heeft. Hè? Ja. Zo om zich wat terug op het spoor te zetten. Maar als er andere thema's meespelen die ingrijpender zijn, misschien dat die ja, andere hulp dan vereisen. Hè?
Ja, het minimale eigenlijk wat we proberen te bereiken is dat mensen een goede eerste ervaring hebben met hulpverlening. Ja, dat is eigenlijk de minimale doelstelling. als er wat meer nodig is dan die 12 weken, hè, dan proberen we ook altijd een warme overdracht te doen. Hè. Dus we gaan niet zeggen van, misschien heb je dit of dat nodig. Hè. We gaan ook specifiek raad geven of advies geven daar rond. En als het kan, of als we dat merken tijdens de begeleiding, ook al in een vroeger stadium binnen die 12 weken. Dus het kan zijn dat iemand die meer nodig heeft, en de hulpverlener heeft dat aangevoeld, hè, dat die 12 weken online niet voldoende gaan zijn, dat we samen mee opvolgen tot na een eerste intakegesprek. Bijvoorbeeld bij een privétherapeut.
Oké. En het is altijd te bekijken, denk ik, wanneer kan het voor de cliënt, wanneer kan het voor de hulpverlener, hoe dat die gesprekken ingepland worden. Ik hoorde Ronnie zeggen, dat kan ook op avonduren. Dus het is altijd zo een, ja, wat is passend voor de beide partijen, veronderstel ik.
Ja, dus zodra dat iemand zich registreert, is dat ook het eerste wat we bekijken. Hè? Wat zijn de beschikbaarheden? Hè? Waarom, welke uren, dagen kan iemand afspreken? Dat proberen we ook breed na te gaan. We geven daar ook mee dat de avonduren meestal wel ietsje langer duren, hè? Als dat de voorkeur heeft. Maar uiteindelijk, op het moment dat een hulpverlener een plaats vrij heeft bij iemand die aan de beurt is, wordt die gecontacteerd voor een eerste verkennend gesprek. Dus we proberen die afstemming zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Ik kan me voorstellen, als je zoveel aanmeldingen krijgt, als je al zo gegroeid bent, dat verleidelijk is om nog verder te groeien. Zijn er zo nog plannen dat dit nog verder kan? Want jullie doen onwaarschijnlijk knap werk.
Dank u wel. Ja, er zitten uiteraard nog wel een aantal zaken in de pijplijn. Op dit moment zijn we een programma aan het testen voor mensen met een postnatale depressie. We zouden ook graag nog een app ontwikkelen die aansluit bij de verschillende dagboeken, zodat mensen niet naar de website moeten surfen om het dagboek in te vullen, maar dat gewoon via een app kunnen doen. En zo zijn er nog wel een aantal zaken die in de pijplijn zitten.
Ik denk dat we de mogelijkheden, dat er is al wel wat geëxperimenteerd met een groepsaanbod eigenlijk, hè, dat je meerdere mensen tegelijk online ook begeleidt, hè, ze samen laat werken ook, waar dat ze ook van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen steunen. En ik denk dat naar de toekomst misschien nog wel wat mogelijkheden biedt om ook meer aanbod te doen in groepsverband, hè, dat we aan de hand van een webinar of daarnaast ook enige cursus online of zo, hè, dat mensen zo ook weer gemakkelijk die stap zetten eigenlijk. En misschien is dat voor veel mensen nog een gemakkelijkere stap om deel te nemen aan een cursus of zo, dan al een individueel begeleidingstraject te starten. Dus daar is het een beetje zoeken ook van, ja, waar hebben de mensen een stukje nood aan en wat kan zoveel mogelijk mensen over die drempel halen om aan de slag te gaan. En liefst zo vroeg mogelijk als er zich al problemen aanbieden en er niet te lang mee te wachten. Hè.
Dat je dus nog werkvormen zou kunnen implementeren in die sites. En zoals je zegt, webinars, vormingen of...
Ja, ook zoeken we naar manieren eigenlijk om de context, de omgeving van de cliënt, om die ook op een goede manier mee te kunnen betrekken.
Daar zat ik ook nog op te denken, inderdaad. Kan context ook terecht bij jullie en hoe werkt dat dan?
Ja, op dit moment is er een beetje een afspraak dat kan voor iemand die al bij ons in begeleiding is en waarbij dat echt een grote meerwaarde zou zijn. Maar we hopen te werken dat breder mogelijk wordt. En dat we daar ook een concreet aanbod voor kunnen ontwikkelen.
Er is al de mogelijkheid dat bijvoorbeeld mensen van de druglijn kunnen verwijzen voor een omgevingschat. En dat we dan een 5-tal gesprekken gaan hebben met iemand vanuit de omgeving. Hè. Dus wanneer zij iemand aan de lijn krijgen en merken hier is toch wel meer nodig dan een eenmalig telefoontje. En misschien is er niet dadelijk laagdrempelige hulp in de omgeving. Dat ze wel naar ons kunnen verwijzen omdat wij dan... Ja, een aantal gesprekken aan de slag gaan, zodoende dat die persoon dan eigenlijk al een stukje verder kan met de situatie waar hij zich op dat moment in bevindt.
Want daar hebben we ook een podcast over gemaakt, over de druglijn, dus dat kunnen we al ineens koppelen aan elkaar zijn.
Ik denk dat heel wat eerste lijnsdiensten mogelijk aan ons wel een partner hebben om mensen vrij gemakkelijk te kunnen verwijzen. Het is gemakkelijker dan een tweede of derde lijn om al een start te kunnen maken ook. En eigenlijk situeren we ons daar ook wel wat, hè, van we zijn heel toegankelijk, dus mensen kunnen gemakkelijk bij ons terecht. Maar dikwijls zijn de problematieken wel wat zwaarder eigenlijk. Hè, dat we daar al een aanzet kunnen doen om daar wat te stabiliseren, om wat inzichten te brengen. Psycho-educatie, hè, ik denk dat de site zich daar ook heel goed toe verleent om de mensen eigenlijk wat meer inzichten te geven in eigen problematieken, maar ook wat tools waarmee ze al aan de slag kunnen gaan om ermee om te gaan. Hè.
Dus is dit dan ook een oproep aan elke hulpverlener die dit hoort, om jullie te mogen vernomen in de cliëntcontacten?
Ik denk zeker als het gaat over het informatiestuk, eventueel het zelfhulpprogramma, dan zeker wel. Wat we niet doen is dubbele begeleidingen. Dus mensen die al ergens in therapie zijn, en dat gebeurt wel eens, hè, dat dan een therapeut zegt van ja, het is hier toegekomen met een angststoornis of met een depressie, maar blijkbaar is er ook wel sprake van een drugprobleem, alcoholprobleem, gokprobleem, en dat de hulpverlener zich daar niet zo thuis in voelt in die problematiek en dat die dan naar ons verwijst. En dat is prima voor de informatie zelf in het programma. Wanneer het gaat over de online begeleiding, daar zijn we heel voorzichtig met dubbele begeleidingen. We gaan vermijden dat we dan een traject opstarten van een wekelijks gesprek, wanneer die persoon ook al bijvoorbeeld één keer per week of één keer om de twee weken elders in therapie gaat. Want dan krijg je heel veel overlap, wat dikwijls eerder verwarrend kan werken voor de cliënt, dan wel dat het helpend is.
Dus iedereen kan het aanraden, maar dubbele begeleidingen gaan we proberen niet te doen. Het is belangrijk dat die boodschap helder is.
Wat we wel doen naar andere hulpverleners toe, is onze modules en programma's ook beschikbaar stellen. Dus zodat ze ook kunnen gebruikt worden door therapeuten die mensen face-to-face in levende lijven zien. We noemen dat blended werken, zodat cliënten van die therapeuten of van therapeuten en reguliere CGG's oefeningen of onze modules ook thuis kunnen invullen, die ze dan tijdens een gesprek met hun therapeut kunnen bespreken. Dat is ook iets wat we op dit moment aan het uitrollen zijn.
Dus dat mensen die ergens anders in begeleiding zijn, jullie tools kunnen gebruiken via jullie website.
Ja.
Ja, het wordt dan een mixvorm, hè, van mensen gaan wel ergens face-to-face op gesprek, maar die hulpverlener kan dan toch oefeningen gericht openen, die dan ook weer besproken worden tijdens het online of tijdens het face-to-face gesprek.
Ja. Oké, mannen. We hebben al heel veel besproken, denk ik. Zijn er nog dingen waar jullie van zeggen? Dat willen we vandaag nog zeker de wereld ingestuurd hebben.
Wat nog niet benoemd is, is dat het eigenlijk ook, doordat het allemaal bijgehouden wordt, anoniem dan natuurlijk, hè, dat we een schat aan informatie hebben om te kijken van enerzijds hoe zit het met stemmingsproblemen, hoe zit het met middelengebruik enzovoort, maar ook dat we kunnen gaan kijken van wat is hier nu werkzaam. Hè? We zien bijvoorbeeld van die mensen, hoe langer dat men in begeleiding is, hoe beter het resultaat, hoe meer men actief aan de slag gaat met de oefeningen, hoe beter het resultaat. En dan, ja, eigenlijk kunnen we daar nog verder onderzoek op gaan doen van wat zijn nu echt die dingen die werken binnen zo'n begeleiding, hè? Waar hebben de mensen echt baat bij om dat dan ook, ja, stapsgewijs bij te sturen eigenlijk en zo ook het aanbod te kunnen verbeteren.
Hè? Is deze voor jullie een goede inhoud, zeggen jullie, van we hebben hiermee gezegd wat dat we wilden zeggen om het aanbod voor te stellen?
Ergens wel. Ronnie heeft het al vermeld, van de verschillende fora. Bij alcoholhulp is dat een forum dat eigenlijk redelijk goed draait, waar dat mensen terecht kunnen voor de nodige steun bij elkaar. En wat opvalt is ook wel, een hulpverlener kan zeggen dat het misschien beter is om volledig te stoppen in plaats van te minderen. Maar als lotgenoten dat zeggen, heeft dat vaak meer impact. Ook omdat zij zelf die ervaringen hebben, en zelf die ervaringen op een goede manier kunnen delen. Dus die meerwaarde van dat forum bij alcoholhulp is heel duidelijk voor ons. En we zouden die fora van de andere thematische websites ook graag wat meer actiever krijgen. En op dit moment is dat nog niet het geval, maar ik denk dat we daar eigenlijk nog heel veel meerwaarde kunnen vinden voor onze cliënten.
Ja, ja, als zelfhulpsysteem ook wat, zeg je.
Ja, en als verbinding met andere mensen en ondersteuning eigenlijk van lotgenoten. Okay. Ik denk dat die combinatie tussen enerzijds een individuele begeleiding en anderzijds een lotgenotencontact, dat een hele mooie combinatie kan zijn.
Ja.
We hebben het wel gehad over de oefeningen die we kunnen openen voor cliënten en waar cliënten mee aan de slag kunnen gaan. Als we kijken bijvoorbeeld ook de online begeleidingen, maar ook wel de blended begeleidingen, is het misschien voor de hulpverlener ook wel interessant om te weten dat de trajecten, hè, die er mogelijk mee kunnen doorlopen worden, inderdaad niet meer alleen zijn vanuit die cognitieve gedragstherapie, maar dat er ook nu trajecten zijn vanuit ACT, de dynamische interpersoonlijke therapie, eigenlijk dat je als hulpverlener, als therapeut met verschillende achtergronden nu ook meer mogelijkheden hebt om met de sites aan de slag te gaan.
Ja, oké. Tim en Ronnie, ik wil jullie heel hard danken voor deze zeer waardevolle bijdrage. Dank je wel.
Graag gedaan. Jij bedankt voor de uitnodiging.
Alsjeblieft.
Bedankt.
Het is me duidelijk geworden dat veel mensen baat kunnen hebben bij online hulpverlening. En dit zowel voor informatie, zelfhulp als begeleiding door een professionele hulpverlener. Meer info kan je vinden op www.onlinepsiehulp.be.